Palmzondag. Toch, vandaag? Hoe vaak hebben we hem al meegemaakt? Goeie vraag. En toch is hij steeds weer nieuw, vindt u niet? Want wat gebeurde daar nou precies? We hebben het heel vaak over Palmzondag. Dan komt hier Jezus als koning, komt in Jeruzalem binnen op een ezel. Maar wat gebeurde daar nou precies? En ik wil even terug met u naar Matthäus 11. Als Johannes de Doper in de gevangenis zit, dan heeft de Heer Jezus de 12 discipelen opdracht gegeven. En dan vertrekt hij om onderwijs te geven in de steden. En dan hoort Johannes in de gevangenis de werken van de Heer Jezus. En dan stuurt hij twee van zijn discipelen om te vragen: wie bent u? Bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Die vraag ligt er ook voor ons. Wie verwachten wij? We hebben ervan gezongen. Dus het is eigenlijk niet vreemd voor ons, hoop ik. En broeder Bad al voor degenen die nog geen keus gemaakt hebben. Als we wel een keus gemaakt hebben, dan weten we wie wij verwachten. Als we nog geen keus gemaakt hebben, dan zouden we toch een keus moeten maken om die verwachting wel te hebben. Maar zelfs Johannes, de wegbereider, en ik heb hem eerder een keertje, jaren geleden in een preek vergeleken met een bulldozermachinist. Want Johannes was de wegbereider voor de Heer Jezus. Dus die heeft de weg bereid dat Jezus bekend zou worden, de weg klaarmaken voor zijn werk. En die bulldozermachinist zit nu in de gevangenis omdat hij iets gezegd had tegen Herodes, waar Herodes niet blij mee was. Maar dat verhaal kent u hopelijk allemaal en anders moet u het maar na gaan lezen. Maar hij vraagt: bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Kan Jezus vandaag binnenkomen bij ons? Daar komen we straks op als Jezus ook Jeruzalem binnenkomt. Maar hier was het de vraag van Johannes. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: gaat heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Wat ze horen kunt en wat je ziet. Wat horen we in Sliedrecht en omgeving? Alleen maar nare berichten? Alleen maar ellende? Recessie? Ziekte? Narigheid? Of zit die verwachting erin? Wat komt er? En ik kwam hier net binnen en toen zei de broeder: alles goed? Ik zeg: nee, niet alles goed, maar alles komt goed. Ja, dat is onze verwachting, dat mogen wij weten. En dan krijgen de discipelen van Johannes, die krijgen het bericht: blinden worden ziende. Zijn wij ook blind geweest? Ja, hè? Allemaal blind geboren. En Jezus heeft ons, als het goed is, ziende gemaakt. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen. Wij konden niet lopen. Jezus heeft ons lopen geleerd. En heeft ons bij de hand gepakt. En gaat met ons mee. Want soms struikelen we ook nog heel vaak. En dan moet je ons vasthouden. Melaatsen worden gereinigd. Melaats, van de hoofd tot de voetzool. Staat ergens in de Bijbel, zijn we. Maar hij reinigt ons. Hij maakt ons rein. Hij geneest ons totaal. Doven kunnen horen. Vroeger kon ik wel horen. Dacht ik. Nu denk ik ook nog wel eens dat ik goed hoor. Maar dan zegt mevrouw: heb je het niet gehoord? Ik zeg: nee, ik heb mijn oorbellen niet aanstaan. Ja, een paar van die oorbellen. Maar dat is dan de goede smoes, omdat ik het niet horen wilde. Maar hier is het: doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Als wij rijk zijn in onszelf, hebben we geen evangelie nodig. Maar als we arm zijn en het zelf niet meer kunnen, dan is Jezus voor ons, waar we net van gezongen hebben, hij is het. En dat is wat hier staat. En dan armen wordt het evangelie verkondigd en dan eindigt de Heer Jezus: zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. U weet wat dat betekent? Je hebt van die hele mooie kastjes en daar kun je ratten mee vangen. Ja, sorry hoor, maar het is niet anders. Ratten mee vangen. En dan zit er een gewichtje aan, een touwtje. En die rat gaat dan naar binnen en die hoeft net dat touwtje of dat gewichtje maar aan te raken. En dan valt het klepje dicht. En het heet in het Grieks heet dat een skandalon. Mooi woord om op te schrijven en nooit meer te vergeten. Een skandalon. Is het u ook wel eens gebeurd dat u iets hoort dat u denkt van ja, dat kan niet. Boom. En het luikje valt dicht. Want als wij het niet vertrouwen, als wij een aanstoot nemen aan het woord van God, kan God in ons niet werken. En er kunnen soms hele kleine dingen zijn. In mijn leven in ieder geval wel. En ik denk als u hetzelfde vlees en bloed hebt als ik, ja geen familie, maar wel, ja. Dat wij hetzelfde ervaren. Het hoeft maar iets af te wijken, het hoeft maar iets anders te zijn. En we laten het valletje laten we dichtvallen. Skandalon. Let erop dat we dat niet doen. En dan ga ik door naar hoofdstuk 21. Als u een Bijbel bij u heeft, hoofdstuk 21 van Matteüs. En met Matteüs, als u Matteüs leest, houdt er rekening mee dat Matteüs was een Jood. Dus hij schrijft vanuit de achtergrond van zijn Joods zijn. Want anders komen we soms in de knoei. En andere discipelen die hebben dat heel anders beschreven. Maar Matteüs beschrijft het keurig netjes vanuit zijn Joods zijn. Hoofdstuk 21. Toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee van zijn discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden wat Jezus hun bevolen had. Tot zover even. Jezus komt Jeruzalem straks binnen. En de profetie gaat in vervulling van Jesaja dat hij op een ezelin Jeruzalem binnenkomt. Niet als een koning om te heersen, maar als een dienaar. Hij komt, Jezus komt om te dienen. En dat staat hier keurig netjes beschreven in dat gedeelte van hoofdstuk 21. Maar daarvoor, als Jezus, voordat hij naar Jeruzalem toe gaat en op die ezelin gaat zitten straks, komt hij door Jericho heen. Hij gaat Jericho uit en er zitten daar twee blinden aan de weg. En die roepen toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging: Heere, zoon van David, ontferm over ons. Heeft u dat ook geroepen? Heeft u dat ook ooit geroepen? Heer, ontferm over mij. Maar hier waren er twee blinden. Die konden niet zien. En vandaar dat ik straks met Johannes begonnen ben. Wij waren vroeger ook blind. En konden we het ook niet zien. En ook Jezus heeft ons, zoals hij hier met deze mensen gaat doen, onze ogen moeten openen. Maar wat gebeurt er dan? Ze gaan roepen: Jezus, Heere, zoon van David, ontferm u over ons. Wil u aan mij denken? Wil u naar mij kijken? Want zij konden het niet zien. En dan de menigte. En dat heeft u misschien ook wel eens ervaren, dat als u ergens het evangelie wil brengen of daarover spreekt, dat ze zeggen van, hé, je moet je mondig houden. Daar moet je nu niet over praten. Of juist wel. Of juist wel. Mik het uit, kijk goed waar en wanneer u dat zegt, maar vertel het wel. De menigte bestrafte hen omdat zij zouden zwijgen, maar ze roepen nog harder. Ze gaan nog harder roepen. Ontferm over ons, Heere, zoon van David. Hier nog geen redder, nog geen verlosser. Want we zitten in die trend van Matteüs. Zoon van David. Dat was wat ze via de profeten wisten. Het Joodse volk. En dan staat Jezus stil en roept hen, en riep hen en zeide: wat wilt u dat ik voor u doen zal? Als Jezus die vraag nu aan ons vanmorgen stelt, wat zou u willen dat Jezus voor u deed? Niet aan mij vertellen hoor, maar u aan hem vertellen. Ja? Heer, wat zou u voor mij kunnen en willen doen op dit moment? Deze blinde mensen die vragen het. Ze konden hem niet zien, maar ze konden hun vraag wel uiten. En ik hoop dat ook wij die vraag blijven uiten en dat we niet achter dat klepje zitten van dat scandalon van ja, het helpt toch niet. Want dan gaan we fout. Vandaar dat scandalon van laat dat valletje niet dichtvallen. Blijf open en blijf in contact met hem. Heer, ontferm u over ons. En vraagt Jezus, wat zal ik voor u doen? En dan zeggen ze tegen hem, Heer, dat onze ogen geopend worden. Ze willen zien. Wij toch ook? Wij willen allemaal zien. Ga maar eens kijken wat voor impact in televisie en die spelletjes op de computers, wat die voor impact hebben. Omdat we zien, het komt op de film van ons binnenste en dan is het niet meer af te poetsen. Het is prachtig om dat door te geven dat wij graag willen zien, maar let er ook op, ouders. Wat laten wij onze kinderen zien? Ik zie opa's en oma's knikken. Want vroeger in de middeleeuwen hadden we die plaatjes niet en hadden we die dingen niet. Maar vandaag de dag wel. En wat gaat er gebeuren met onze jeugd? Wat is er gaande met onze jeugd? Omdat we zien, omdat we geïndoctrineerd worden, omdat we dingen zien die niet goed zijn. Maar zij vragen hier dat we ziende mogen worden. Ze willen zien, heel graag zien. En ze zeiden tegen hem, Heer, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende. Ze kunnen zien wie Jezus is. Dat is toch fantastisch. Zou nou een blinde ooit weer een keertje naar zijn blindheid terug verlangen? Dat ken niet. Dat is onmogelijk. En dat is voor ons, als we gelovig zijn, eigenlijk precies hetzelfde. Het kan best moeilijk zijn in ons leven. Het kan best wel eens zover zijn dat we denken van nou, ja, gaat dat valletje weer dicht, die scandalon. Ik wil niks meer zien of ik zit opgesloten. Maar hier, hun ogen werden geopend en ze konden zien. Ze konden zien wie Jezus is, die hen de ogen geopend heeft. Maar dan, kom maar, en zij volgden hem. Ze gaan Jezus volgen. Het is niet zo van, dan kan ik zien en dankjewel en ik ben weg. Nee, ze gaan hem volgen. En als wij nog niet volgen, of nog niet goed genoeg volgen, is dit voor ons vanmorgen een aanwijzing om wel te gaan doen wat deze mensen deden. Ze gingen zien en ze gingen volgen. Horen konden ze al en praten konden ze ook al, dus ze hoefden niet meer van hun doofheid genezen te worden, maar hier van hun blindheid. Dan komt Jezus, die komt Jeruzalem, of die gaat richting Jeruzalem. Ze brengen hem die ezel, of die ezelin. Het staat er nog nadrukkelijk bij, een ezelin, dus een vrouwelijke ezel. En dan, de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ook hier weer de discipelen, die kregen die opdracht, ga naar het dorp toe, breng die ezelin en ze doen het. Ja, maar, en als die ezel dan weggelopen is. Ja, maar, en als we hem nou niet meekrijgen. En noem al die dwarsstraten maar op die ook in ons leven heel vaak zijn. Als het maar goed komt. Maar het komt goed. Ze brengen de ezel in en het veulen en ze leggen hun kleren erop en zetten hem daarop. Voor mij is dat vanmorgen. Die kleren die ze op die ezel inleggen, ik was ermee bezig met die preek. Ik dacht van ja, van de week hebben ze toch die gouden plakken gehaald hebben. Met die spelen, poosje terug. Die zijn toch geridderd of geëerd. Was dat in Den Haag? Ik weet niet precies meer. Daar ben ik even kwijt. Maar als die daar nu gelopen zouden hebben, En ze zouden hun kleren op die ezelin hebben moeten leggen. Zou daar die gouden plak ook mee gegaan zijn? Dat is voor mij elke keer dat ik denk van, hé, inderdaad. Een generaal met al zijn sterren en strepen en zijn lintjes, die moet alles op die ezelin leggen en Jezus gaat erop zitten. Dat is voor ons niet van belang wat wij hebben. Die titels of die andere dingen. Nee, wat daaronder zit. Dat is voor God en voor de Heer Jezus van belang. En dus niet onze kleren, niet onze uiterlijkheden. En niemand heeft eens een keertje gezegd van, nou, ik kan niet op mijn strepen gaan staan. Als soldaat kreeg je vroeger pas strepen, want ik heb ze nooit gehad. Dus ik kan er ook niet op gaan staan. Maar hier moeten we al die eretekens, die moeten we afleggen en die kleren op de ezelin leggen. En ze zetten Jezus daarop, die mag daarboven staan. En het grootste deel van de menigte, vers 8, spreidde hun kleren uit op de weg en hakte takken van de bomen en spreidde ze uit op de weg. Dat is vaak het ons bekende beeld, tenminste bij mij, van Palmzondag. Jezus komt binnen en de kleren worden op de grond gelegd en de takken worden op de grond gelegd. Dat hij als over een erebaan, rode lopen zouden wij vandaag de dag doen. Je ziet ook bij heel veel winkels, dan ligt de rode loper ligt al uit. Maar hier is het dat men in die tijd had men geen rode loper, dus men legde de takken neer en hun eigen kleren. En ook hier weer, al die eretekens, al die prachtige kleren of wat ze ook aan hadden, het moet uit. Ik heb een jasje aan en er staat ook een klein plaatje op. Ja, dat hoort bij Parousia de gemeente, maar dat ligt dan ook op de grond. Dat is niet van belang, het binnenste. Het innerlijk voor ons, het innerlijk voor u en mij, dat is van belang. Daar mag Jezus overheen gaan. En de menigte die voorop liep en volgde, riepen: Hosanna, de zoon van David. We hebben gezongen. Maar ik hoop niet dat wij alleen hier zingen. Zingen we thuis ook? Moeders, vaders, zingen we onze kinderen voor? Leren we onze kinderen zingen? Laten we het resoneren in ons hart. Zodat we de kinderen het kunnen leren. Ik zat straks met een klein meisje te praten. En die wilde graag viool gaan spelen. Want de moeder stond hier met een dwarsfluit. Ik zeg, ga je ook dwarsfluit spelen? Nee, ze wil graag eigenlijk viool gaan spelen. Prachtig. Maar ga het doen. Maar hier gaan we ook roepen. Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt. Palmzondag. Vanmorgen in Sliedrecht. Verwachten wij Jezus? Als Jezus nu zou komen, zouden wij onze kleren ook uittrekken en op de grond leggen? Heer, loop er maar overheen. Het is niet van belang wat ik aan heb. Ik wil u de eer geven, de lof geven. Ja? Hosanna. Zoon van David, gezegend hij die komt. En hij kan morgen hier zijn, hij kan vanmiddag hier zijn, hij kan nu komen. Verwachten wij hem? Verwachten wij dat Jezus nu komt? Blijf lekker stil, maar antwoord maar in uw hart. Ja? Want dat is het allerbeste. Verwachten wij hem? Jezus, hij komt. In de naam van de Heer. Het is Gods werk dat Jezus straks komt. En we mogen hem verwachten. Het mag voor ons elke dag Palmzondag zijn. Niet één keer per jaar met het verhaal van hier, nee. Om het praktisch te maken van, wat doen wij ermee, waar gaan wij heen? Hij, die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Een paar liederen hebben het ook meegezongen. En er was een broeder die het zei, inderdaad. Jezus is in de hemel. Als hemelse advocaat bidt hij nu nog voor u en mij. Maar hij komt. Hij komt. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei, wat is dat? Wat gebeurt er nou? Komt iemand binnen op een ezelin? Wat gebeurt er nou? En de menigte loopt mee. Zouden wij meelopen? Kunnen wij meelopen? Kunnen wij met hem mee? zingen wij en roepen wij met hem, met hen mee. Hosanna, gezegend hij die komt. Blijft dat ook in ons hart? Wat is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En dan zou eigenlijk de intocht klaar zijn. Hij is in Jeruzalem op een ezel, heeft laten zien dat hij als vredevorst komt. En nu gaan we samen verder in vers 12. Daar staat, Jezus ging de tempel van God binnen en dreef alle die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. Keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. Palmzondag, intocht. Als Jezus in ons hart komt, welke handel hebben wij daar nog? Want ons lichaam is toch een tempel van de Heilige Geest. Wat zit daar nog in ons hart, wat eruit moet? Wat daar gebeurde was, men had de handel gemaakt van geld wisselen voor de tempelbelasting, duiven verkochten, andere dingen die gekocht en verkocht werden om religieuze handel was daar. Maar die plaats waar die tafels stonden en die stoelen stonden, die stonden op de plaats van de voorhof van de heidenen. Dus de religieuze handel, die had de plaats ingenomen. De heidenen konden niet meer de dienst als het ware meemaken. De deur zat op slot. De deur was vol, de ruimte was vol voor alle handel die daar bedreven werd. Daarom werd de Heer Jezus zo boos. Natuurlijk moet je dingen kopen of zorgen dat je als je naar de tempel gaat om te offeren of God te loven en te prijzen, dat je spullen bij je hebt. Daar is niets mis mee, maar het stond op een verkeerde plaats. Het stond niet waar het staan moest, buiten de tempel. En niet op de plaats van de heidenen. En het kan wel eens zijn dat ook onze religieuze handel, ons kerk zijn of ons gelovig zijn, ons in de weg kan staan om anderen binnen te laten en het evangelie mee te delen. En dat is best moeilijk soms. Als je in groepen zit of heel veel druk krijgt van buitenaf van een groep, om daar het evangelie neer te leggen. Maar Jezus die maakt het hier keurig netjes schoon. En dan zegt hij, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Dus daar gebeurden echt hele nare dingen. Er gebeurden dingen die echt het daglicht als het ware niet konden zien. Ze hebben iets weggepakt, ze hebben iets weggeroofd. Waar de heidenen dus konden komen, die plaats was weg. Die hebben ze geroofd met hun religieuze handel. Dat wil niet zeggen dat er op zondag niet gekocht mag worden hoor. Want dat is helemaal heel erg reformatorisch. Want mijn vrouw doet in de bos doet ze de boekwinkel. En dan ook op zondagmorgen. Dus dan zeg ik wel eens lachend van, moet eigenlijk weg hè. Mag niet op zondag. Maar dan plaag ik ze een beetje. Een huis van gebed. In plaats van een rovershol. En dan in vers 14 weer opnieuw. Er kwamen kreupelen. Er kwamen blinden, er kwamen zieke mensen bij hem in de tempel. Wat hij tegen Johannes gezegd heeft, via de discipelen van Johannes, gaat hier echt gebeuren. Als wij schoon schip hebben, kan God ons gaan genezen. Kan God ons gaan vullen. Kan hij aanvullen waar wij tekorten hebben. En hij genas hen. Als wij naar Jezus gaan, wil Jezus ons, u en mij, ook vanmorgen genezen. Maar toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed en de kinderen die in de tempel riepen, Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk. En hier zie je weer dat de kerk daar in die tijd van dat evangelie op dat moment niets begreep. Ook niet van de Heer Jezus. Ze waren zo vastgepind in hun religieuze handel en in hun religieus gebeuren en doen en laten, dat ze dat niet gezien hebben. Maar Jezus gaat een antwoord geven. Jezus gaat een antwoord geven via de kinderen, via de kleine kinderen. Ze nemen het hem weer kwalijk. En ze zeggen tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En bij mij in HSV staat kinderen met een schuine letters. En dat is niet omdat het niet staan mag. En ook niet om te benadrukken, maar om het beter leesbaar te kunnen maken. De kinderen, wat die zeggen. Wat zeggen onze kinderen? Hebben onze kinderen wel eens iets gezegd dat we eigenlijk aan blozen moeten? Dat ze papa en mama iets toezeggen. En dat we eigenlijk moeten zeggen van ja, je hebt gelijk. Maar we moeten meer zijn. En ik zal het hier ook zeggen wat ik anders ook wel eens zeg. Als er een lied gezongen wordt met heft uw handen op. Ja, God loven en prijzen. Dan moet ik oppassen dat ik niet als een houten calvinist zo met de handen strak langs de broekspijp heen sta. En mijn handen eigenlijk niet op durf te steken. Maar het mag. En hier de kinderen, die mogen het zingen. En dan zegt de Heer Jezus ook, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf toch tot lof tot stand gebracht? Daar wil God doorheen werken. Juist onze kinderen. Juist onze kleine kinderen. Opa's en oma's, we doen toch mee, hè? Met onze kleine kinderen en met onze kinderen. Met onze, ja? Om ze het evangelie door te geven. Daar begint het toch. Daarvoor hebben ze toch gekregen om hen op te voeden, niet in de rechte leer, maar in het evangelie van de Heer Jezus. Dat Jezus ons lief heeft. En ik zou bijna de kinderen willen vragen die hier vanmorgen zitten. Hebben jullie de Heer Jezus lief? Ja? Ja? Ja toch? Ja? Want dat is het allerbelangrijkste. Als we dat niet hebben, dan missen we eigenlijk het meest belangrijke. Want dat is alleen belangrijk voor ons, voor jou en mij. Uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen hebt u voor uzelf tot lof tot stand gebracht. En dan gaat hij weg. Jezus verliet hen en ging daar vandaar de stad uit naar Betanië. Jezus gaat weg naar Betanië en Betanië betekent huis van droefenis. Zou het een speling zijn dat Jezus juist die plaats uitzoekt, een huis van droefenis, omdat hij blijkbaar, staat er niet, maar voor mijn gevoel is het, dat hij hier geen contact krijgt met de kerk, met de kleres. Want die wijzen hem af. Die moeten van dat stukje, als het ware, niets hebben. Andere betekenis is, van Betanië, huis van genade van Jehovah. Dus welke willen we kiezen? Huis van droefenis, waar Jezus niet blij gemaakt wordt. Of huis van genade van Jehovah. Van God zelf, van hem. Want hij heeft gezegd, al zo lief heb ik de wereld gehad, dat ik daarvoor mijn zoon gegeven heb. Maar hoe is het met ons? Vanmorgen. Intocht plaatsgevonden. Woont Jezus in ons hart? Hebben we gekozen voor hem? Krijgt hij de grootste plaats, de beste plaats in ons leven? Luisteren wij naar hem? Kijken we naar hem via de Bijbel? Want dat zijn de beelden die hier vanmorgen naar voren komen. Niet alleen daar, toen in Jeruzalem. Want er zit op een stukje geschiedenis, eeuwen geleden gebeurd is. Nee, vandaag. Vandaag intocht in ons hart, horen, zien, lopen, rein worden. Gaan we ervoor? Ook in Sliedrecht. Wij ook. Als Jezus dan de andere morgen terugkomt, dan ziet hij een boom staan en hij heeft honger. Vers 18. 'S morgens vroeg, toen hij terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En dan ziet hij een vijgenboom. En hier weer in Matthäus. Israël wordt vergeleken met een vijgenboom. Dus hier ook de vijgenboom. En dan gaat hij zoeken of dat die vrucht heeft. Alleen maar blad. Er hangt geen appel aan, er hangt geen peer aan, er hangt geen vijg aan, er hangt geen druif aan, er hangt geen niks. En dan zegt hij van u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Is het beeldspraak? Zit het hier per se precies achter om aan te geven dat met Israël, met het echte Israël, bijna niet te werken is door de Heer Jezus? Geen vrucht. En dan laat hij die boom laat hij daar verdorren. En bomen kunnen heel veel vruchten dragen. Ik kom zelf uit de Betuwe en toen ik een jaar of 20 was, stond die van Nijmegen af ongeveer tot aan Gorkum. Stond alles vol met appel- en perenbomen en dan van die hele hoge. Vooral perenbomen, dan moest je met een ladder van 12 meter in om ze te plukken. Maar het ging om die vrucht. En het gaat God ook om die vrucht. Voor jou en voor mij. Als hij dan ook die intocht in mijn hart gemaakt heeft, dan verwacht hij ook vrucht. Dan verwacht hij vruchten aan u en mijn levensboom. Voorwaar zeg ik u, als je bidt, vers 21, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. Palmzondag. Geloven we? Hebben we vertrouwen dat God doet wat hij belooft? Jezus zegt het hier tegen de discipelen als we weer richting Jeruzalem gaan. Hij verwacht vruchten aan uw levensboom en aan mijn levensboom. Het kan. Vers 22. Alles wat u in gebed vraagt, comma, in geloof, comma, zult u ontvangen. Geloven we? Kunnen we meeroepen met de ander, Hosanna? Hosanna, hij die komt, die er nu kan zijn, die er morgen kan zijn. Is ons leven in orde? Hebben we schoon schip? Woont de Heilige Geest in ons? En mag die alle ruimte hebben? En dan is deze Palmzondag, hoop ik ook een goede, voor de rest van ons leven. Voor u, maar ook voor mij. Amen. Zullen we hem danken? Heere, dank u wel dat u ook in ons leven uw intocht wil maken, of al gemaakt heeft. En als er dingen zijn, heren, die in onze tempel van ons lichaam niet goed zijn, wil u die in uw kracht samen met ons opruimen, zodat u volledig in ons leven dat kunt doen waarvoor u kwam en waarvoor wij u mogen loven en prijzen. En het uitroepen, Hosanna, u die komt. En heren, we verwachten u heel spoedig. Maar dank u wel dat als u nog vertoeft te komen, zoals dat staat, dat u dan ook wil dat wij uw evangelie ronddragen. Dat wij laten zien wie u bent. Dat ook anderen door ons heen u kunnen vinden. Dat wij ook een klein beetje mee kunnen helpen om blinden ziende te maken, doven te laten horen, kreupelen helpen om te lopen. Heren, dat ons gebed door u bestendigd wordt en dat u ook die dingen gaat doen. Ook in Sliedrecht en de directe omgeving. Ook in ons leven. Heer, dank u wel voor uw grote liefde, voor uw kracht. Amen.